De Maker District podcast. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Queer & Sober podcast. Mijn naam is Sander.
Ik ben Jeroen.
En mijn naam is Sjoerd.
Ja, jij ging erin als een soort intercity direct.
Die ik, hè?
Ja.
Oh, maar zo ben ik toch ook.
Ja.
Ik ben net een intercity direct. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Queer & Sober podcast. Mijn naam is Sander.
Ik ben Jeroen.
En mijn naam is Sjoerd.
In deze podcast praten we over nuchter, over alcoholvrij zijn in de queer community. En deze week een iets pittiger onderwerp. We gaan het hebben over verlies. We hebben allemaal wel een vorm van verlies meegemaakt. En daar kan alcohol soms goed bij helpen. Bijvoorbeeld een gevoel te onderdrukken. Hey mannen, zijn jullie een beetje klaar voor deze aflevering?
Zo, dat wordt verlies, ja.
Ja, heb je dat? Er was wat verloren.
Ja. Nee, flauw.
Ja, hoe was je week?
Hoe was je week? Ja, lekker. Ik heb alle apps verwijderd.
Lekker.
Ja, Tinder, Grindr,
over verlies gesproken. Ja.
Ja, het is echt top.
Ja?
Wat een bullshit, die apps. Nee, ja. Ik laat het universe, als ik iets wil, komt het wel naar me toe. Ik ga geen apps, ik ga niemand meer naar rechts swipen. Daar ben ik klaar mee.
Ja, en zo is het ook.
Nee, maar het is echt fijn, ik ben rustiger. Ja. Het is top.
En als de universe wil, dan krijgen ze je telefoonnummer wel ergens anders vandaan.
Ergens anders. Niet op de app.
Ja, oké.
Ja.
En heb jij ook je apps eraf gegooid, Jord? Of heb je ze juist allemaal weer geïnstalleerd?
Nee, ik heb een deel van mijn apps eraf gegooid.
Welk deel wel, welk deel niet?
I am sober?
Oh,
vals.
In de afgelopen week heb ik veel gekregen.
Wat heb je gekregen dan?
Tijd, rust, zen, helemaal.
Start van wie mezelf. Dan?
Ben je naar Tibet geweest?
Ja.
En dan maar gewoon, er zijn iemand hier.
Ik heb veel tijd, rust gepakt en dan krijg ik heel veel.
Ja, oké. Ik ga ook wat rust pakken dan, denk ik. Ik pak de verkeerde rust dan. Nee.
En jij?
Ja, ik
ga jouw week? Goed.
Druk en rustig tegelijk. Maar goed. Ja, prima. Ik probeer van alles af te ronden qua opleidingen waar ik al een jaar over doe. Die eigenlijk waar ik over een kwartiel al een jaar doe. Dus dat werkt allemaal lekker. Maar genoeg leuke dingen te doen. En nou weer de podcast met jullie.
Ja, de podcast.
De podcast.
Ja, podcast. Podcast. Ja, postbank, whatever.
Hè? Oh ja, oh mensen. Vandaag gaan we het dus hebben over verlies. En er zijn veel dingen die je kan verliezen. Maar het heftigst is wel een dierbare te verliezen. En dit brengt ook een zwaar rouwproces met zich mee. Waarbij het gevoel kan hebben te moeten vluchten. En de vlucht kan in allerlei vormen. Mensen kunnen tijdens een rouwproces vluchten door zich totaal op iets anders te storten. Zoals werk of seks. Ook komt het voor dat mensen hun rouwproces onderdrukken met alcohol. Hey, zijn jullie wel eens een dierbare verloren?
Ja, tuurlijk.
Ja? Ja. En was dat in een periode van gebruik?
Ja, ik vind gebruik, sorry. Ik vind
het wel... Ja.
Toen ik veel aan het partyen was. Ja, toen, zeker. Ja.
En mag ik vragen wie dat je bent verloren in de periode?
Mijn opa.
Okay. Ja. En hoe was dat voor je?
Ik denk dat ik het algemeen wel, jullie zeiden het al, vluchten in allerlei dingen. Dat deed ik toen ik nog dronk heel erg.
Dus ja.
Toen ook wel. Maar ik zat überhaupt heel erg in dat patroon. Dus misschien dat het wat versterkt heeft toen. Het was ook daarna ben ik voor het eerst ook gestopt met drinken een maand later.
Ja.
Dus dat was wel heel erg vluchten, ja.
En jij, Sjoerd, ben jij wel iemand verloren?
Niet heel veel. Nee. Wel bijvoorbeeld mijn oma, 2 jaar geleden. En toen was ik nuchter.
Ja.
Dus
En heb je ook in gebruik wel eens iemand verloren of niet?
Nee.
Oké.
Nee. En jij?
Ja, ik kan je het gebruik noemen toen. Ik was 10, toen heb ik mijn vader verloren. En dat was, uiteindelijk is daar veel vanuit voortgekomen, denk ik. Omdat dat vanuit die leeftijd gewoon niet goed leren omgaan met verlies. Dus ik denk dat uiteindelijk daar een alcohol een hoop bij heeft gedaan. Later, in een latere leeftijd. Dat was pittig. Ik vond dat lastig omdat de hele wereld veranderde in één keer. Dus het was van een leuke, mooie, gezellige wereld. Was het in een hele grauwe, grijze, donkere wereld. Waar je dus zomaar mensen kon verliezen. Dus dat was best wel pittig. En eigenlijk alle verliezen die daarna kwamen, die stonden niet meer in contrast met het verliezen van mijn vader. Dus dat werd een soort van, dat werd zo'n beklemmend iets.
Was het plotseling?
Ja, ja, dat is heel plotseling. Dus het was, we hebben het hoog cholesterol in de familie. En toen de tijd had je daar nog geen pilletjes voor en dingetjes. En dus moest je echt een dieet doen. En mijn vader dacht, dan word ik 20 jaar. Dan word ik geen 80, maar dan word ik 60. Dat is prima. Alleen hij werd 40. Dus dat was wel een verschil. En eigenlijk kregen we op een gegeven moment een belletje terwijl de visite was. Dat we mijn ouders waren al gescheiden, maar ze hadden goed contact. Toen kregen we een belletje dat we naar het Ons Lieve Vrouwen moesten. En hij is eigenlijk overleden toen we binnenkwamen. Dus dat was heel plotseling en heel, ja, achteraf gezien best wel een hele traumatische ervaring. Want dat was een goede band met hem. Dus dat was wel heftig. Ik heb daar, als ik daar later in mijn proces op terugkijk, er is een stukje van me afgescheurd daar en is daar gebleven. Dus als 10-jarig jongetje is daar achtergebleven in die wachtkamer. Bij mijn vader. Ik denk dat ik helemaal op die leeftijd gebeurt er zoveel op dat moment überhaupt. En alles daarna. En alles hoe dat je daarmee omgaat daarna. Dat ik denk dat dat echt wel één van de redenen ook is waarom dat alcohol makkelijker was en het verdringen in. Maar ook als je van daaruit gaat kijken naar dingen als wat zou mijn vader van mijn geaardheid vinden. Dat soort dingen. Die waren voor mij best wel substantiële vragen. En die kan je eigenlijk niet meer stellen. Dus dat was wel pittig. Ja, dan ga ik je de vraag aan mezelf stellen. Hoe zag het rouwproces eruit en dronk je toen ook? Niet op dat moment natuurlijk, maar ik denk wel. Ik denk, als ik ga kijken naar mezelf, dat rouwproces heeft geduurd tot en met de rehab, zou ik zeggen, waar ik ingezet heb. Dus ja, ik heb eigenlijk in dat rouwproces ontzettend veel gedronken. Maar dat heeft er ook gewoon mee te maken dat dat rouwproces nooit goed heeft plaatsgevonden. Dus pas toen ik in die kliniek ging. Heeft mijn vader de rol gekregen die hij moest krijgen. Want het was ook als 10-jarig jongetje wordt je vader heilig verklaard, zou maar zeggen. Dus want hij was fantastisch. En weet je, uiteindelijk in mijn hele jeugd lang heeft altijd alles aan mijn moeder gelegen. En in de kliniek werd een soort van dingen ook weer teruggelegd bij mijn vader. Dat was heel heftig. Dat voelde als heel heftig in ieder geval. Omdat het beeld van een 10-jarig jongetje opeens wordt veranderd. En ook al ben je op een gegeven moment 37, dat beeld blijft dat 10-jarige jongetje of zo. Dus dat was pittig. Maar dat is wel ook het moment dat alles weer terug op zijn plek viel. Waar dat mijn moeder de plek kreeg die ze verdiende. Mijn vader ook de plek, ook de negatieve plek kreeg die hij verdiende. En ik weet wel bijna zeker dat dat verwerken heeft bijgedragen aan het nuchter kunnen zijn. Ik weet niet of dat ik zo succesvol nuchter had kunnen zijn als dat onderwerp niet was aangestipt. Dus daar ben ik ook de behandelaren wel echt super dankbaar voor. Ja, het is een beetje stillig, hè?
Ja. Ja. Ja,
impressive verhaal om direct mee te beginnen.
Ja, het is pittig. Maar oprecht fijn dat de rehab daarvoor heeft gezorgd dat je dat een plek kan geven.
Ja, zeker. Weet je. Ja, daar ben ik echt ook wel dankbaar voor.
Ja.
Dat is wel een van die dingen. En ook gewoon omdat, waarom ik er ook dankbaar voor ben, is omdat het ook zoveel lucht en ruimte heeft gegeven richting mijn moeder. Ook die zij verdient.
Ja.
En ook het besef dat ik, punt 1, ook mijn vader, de dood van mijn vader heel vaak heb misbruikt om te kunnen drinken. Hè? Ja. Om dus ook in een bepaald soort slachtofferrol te blijven. Ja. Dus ook die beseffen allemaal, dat vond ik echt heel, heel pijnlijk, maar ook heel prettig of zo. Het maakte een hele hoop duidelijk in één keer.
Ja.
En daarmee gaf het ook een beetje de controle terug of zo.
En als nu één ding anders is, zeg maar, dan qua rouw en nuchter, wat is dat dan?
Ik heb onlangs de broer van mijn vader verloren, mijn oom. En die me het meest deed denken aan mijn vader. En die ook voor een belangrijk deel in mijn jeugd gezeten. Ja. Ik denk dat het grootste verschil is dat het er nu mag zijn. Ja. En dat klinkt allemaal zo. Maar het er kunnen laten zijn en het accepteren dat je verdrietig bent. Ja. En het ook een soort van blij terugkijken naar de mooie momenten. En verdrietig om het verlies dat je daarin hebt. Dat die twee dingen ook naast elkaar kunnen bestaan. Dat is wel voor mij echt het verschil. En het grappige is dat het rouwproces daardoor lijkt het ook korter duurt. Omdat je veel meer de ruimte ervoor geeft en het accepteert dat het er is.
Dus eigenlijk, als er nu mensen luisteren en die zitten misschien in een rouwproces en die drinken enorm veel. Eigenlijk maakt het rouwen dus op de lange termijn ook nog moeilijker, eigenlijk veel drinken.
Nou, ik denk Ik denk zelfs dat het een excuus wordt.
Ja.
Ik denk zelfs dat het een soort van dat een eeuwig onuitputtelijk excuus wordt om maar te blijven drinken.
Hmm.
Want ik ben toch zo zielig. Want ja. Ik heb zo, dus ja. En tegelijkertijd, en dat was wel misschien het meest pijnlijke besef, is dat hoe walgelijk eigenlijk is geweest dat ik zo lang mijn vader heb misbruikt in dat gebied om mezelf goed te praten dat ik kon drinken. Want,
maar als je echt verslaafd bent, dan verzin je altijd wel een reden.
Is zo ook zeker.
Dat herken ik ook wel uit andere soorten fases, staat, weet je.
Ja.
Heerlijk Claire van Kampen-achtig is het om in een hoekje te gaan janken en jezelf heel zielig te vinden.
Ja. Met een fles wijn.
Met een fles wijn of twee. Ja. Dus dat is ook een beetje het beeld wat er een beetje geschetst wordt. En daardoor ook wel heel...
Emotie, alcohol.
Ja. Voel je kut. Nou, drink het weg. Ja. Dat is eigenlijk een beetje...
Ja,
klopt. Ja, zeker weten. Hey, en hoe ervoer jij het rouwproces? Jij was dan nuchter. Hoe ben je daarmee omgegaan?
Ja, ik vond het eigenlijk dus best wel fijn. Het was een periode waarin ik bewust niet dronk.
Ja.
En ik had wel heel vaak het idee van... Normaal zou ik mezelf nu heel zielig vinden met een fles wijn in een hoekje gaan huilen. Maar dat heb ik dus bewust ook niet gedaan. En... Daardoor maakt het het wel makkelijker, moet ik je zeggen. Ja, want je bent veel meer ook aan het relativeren. Ja. Je kan veel meer hebben. Je bent veel stabieler. Dus je hebt ook niet hele grote uitbarstingen. En de periode dat ik ook echt aan het rouwen was, dat ik ook echt verdrietig was, was daardoor denk ik wel korter dan als ik nog aan de zuip was geweest.
Ja.
Dat je dan toch langer blijft hangen en op zoek gaat naar die emotie om dat te voelen en er doorheen te gaan. En toch weer dat stukje te ervaren. En nu was het gewoon echt, ja, het is ook wel goed zo en het is mooi. En het was, ja, daardoor is het wel relatief een korte rouwproces geweest.
Voelde ik wel een beetje, is dat er is een bepaald iets wat moet gebeuren anyway. En of dat je dat nu gelijk doorstaat, dan ben je sneller klaar. Of dat je het gaat zitten rekken doordat je drinkt. Dat wat er moet gebeuren, moet gebeuren. En zodra dat je gaat drinken en het dus niet verwerkt, wordt dat proces alleen maar langer en langer. Terwijl als je hem nuchter doet dan en het gewoon laat zijn, dan ben je er sneller vanaf.
Ja, maar ik denk ook dat als je nuchter bent, dat het makkelijker is om je op de positieve dingen te richten. Dus los van het feit dat je ergens doorheen moet, denk ik ook dat waar je doorheen moet anders is als je drinkt dan als je nuchter bent. Omdat als je drinkt, ga je minder diep. Of als je niet drinkt, ga je minder diep. Als je drinkt, dan ga je veel dieper. Omdat je er veel meer in gaat hangen. Tot in de treuren herhalen en overdenken. Wat ben ik zielig en wat is het zwaar. En als je niet drinkt, dan is het gewoon sneller van... Ja, het hoort bij het leven en laat ik me focussen op positieve dingen. En dan ga je veel minder zwaar er doorheen.
Ja, minder de zwaarmoedigheid in. Dus
ja, minder de zwaarmoedigheid.
Ja, check. Ja, meens.
En wat voor mij ook wel meespeelde was... Sorry dat ik weer even controle pak. Was bijvoorbeeld dat ik op de uitvaart was in het oosten van het land. In Twente. En daar reed ik dus zelf naartoe. En ik heb ook bewust gereden zelf, omdat ik dan een stok achter de deur had. Ja, dan kan ik ook niet drinken, want ik wist ook... Ja, na die uitvaart heb ik natuurlijk ook wel zin in een borrel.
Ja.
Wat ook een deel van de mensen deed. Maar ik dacht ook bij mezelf, ja, dat is dus juist hetgeen wat ik niet wil. Ja. Dus laat ik mezelf ook in bescherming nemen door juist te gaan rijden. En dan is het ook gewoon nul.
En daarover gesproken, ik vond dat... Er was een moment dat ik dat echt heel stoer vond. Dat je, niks, geen koffie en natte cake meer. Ik kan daar ook gewoon je lever en bier en hoppa naar die begrafenis. Maar als ik nu nuchter naar bij ben, dan sta ik echt te kijken naar iedereen die gewoon vol in de kroeg staat, zich staat te bezatten.
Het is ook een heel raar moment, want dan gaat het dan op een gegeven moment, dan wordt het ook gewoon een soort sociale gelegenheid.
Ja,
ja, met weer... allemaal familie en vrienden die je al jaren niet hebt gezien. Ja,
misschien als je geluk hebt, je naam weten.
Die dan ergens vaag je podcast ooit een keer hebben geluisterd.
Ja. Wil je nog dat sober
een aanknopingspunt van 5 jaar geleden. Oh ja, want toen en dat heb ik dat ooit op Facebook gezien.
Of vragen over je zusje, is dat je vriendin? Nou, dan staan ze even aan dat ik gay ben. Kom op. Nou ja, goed, ik heb gelukkig niet zoveel begrafenis in mijn leven.
Hey, maar doen jullie, vluchten jullie nog tegenwoordig in iets anders? Ben je iets anders gaan doen? Of heb je je het idee dat je hem echt gewoon zuiver hebt doorgemaakt?
Ik heb hem wel zuiver doorgemaakt. Ik merk wel dat ik muziek nog steeds heel belangrijk vind. Ook ja. in een rouwproces. Maar ik ben sowieso een beetje muziekverslaafd. Als in mijn oortjes staan 24 uur per dag ongeveer aan.
Ja.
En dus dat is sowieso wel iets. En zeker tussen het overlijden en de uitvaart was muziek heel erg iets waar ik troost in zocht.
Ja.
Als ik me verdrietig voelde. En ik merk wel dat na de uitvaart was ook echt wel een soort van moment.
Ja.
En daarna was die muziek meer een soort van melancholisch herinnering aan. En niet zozeer met een negatieve connotatie of verdrietig, maar meer een soort van, oh ja. Ja. Op een meer positieve manier. Dus ik denk dat ik dat wel een rol speelt in het hele proces.
Ja, ik denk het ook. Ik vind muziek altijd heel, dat brengt bij mij heel veel teweeg.
Ja, absoluut.
In herinneringen, maar ook door bepaalde emoties die het wel of niet oproept. Dus ik vind muziek altijd hele fijne.
Maar ik heb niet een ander iets waar ik mijn toevlucht in zocht.
Nee?
Geen
Kreiner.
Dat doe ik in mijn normale leven al.
Dat doe je toch al. Wat ik wel steeds meer merk is dat eten wel echt mijn go-to is. Dus ik vind het dan makkelijk om te snijden. Dat is denk ik het voornaamste. Al merk ik wel, is dat net wat ik zeg, op het moment dat ik toesta dat dingen naast elkaar mogen bestaan, dat ik blij mag zijn om hetgeen wat we gedeeld hebben en verdrietig mag zijn omdat die persoon weg is, dat wel de vrijheid geeft om gewoon te accepteren wat er is. Dus over het algemeen is mijn go-to anyway eten. En ik denk dat ik op dat moment ook wel wat meer doe. Maar ja. En jij, Jeroen? Hoi, even een slokje. Dat is ook belangrijk. Ja, moet je hydrateren.
Of ik nu ergens anders in vlucht. Nee, ik denk wel. Trouwens, ik ben trouwens wel mijn oom verloren. Ben ik me net nuchter.
Ja.
Daar had ik niet een hele goede band mee. Was wel heel heftig. Want mijn oma leeft nog. En om te zien, dat vond ik eigenlijk best heftig om te zien dat zij haar zoon verloor. Ja. Ik had echt heel erg brak tijdens die dienst toen ik haar zo achter die kist zag lopen. Toen dacht ik van wow, super heftig om te zien. Maar over het algemeen probeer ik het er zeker meer te laten zijn, omdat ik ook gewoon weet dat the way to go is. Je moet er doorheen. Dus dat doe ik ook wel echt. Dus ik zou vroeger inderdaad veel meer vluchten en nu huil ik gewoon wanneer ik denk dat even moet.
Of ja.
Wanneer ik voel dat dat goed is. En ja, is dat wel echt anders. Ja.
Hebben jullie een soort van helkatalysator? Ik heb soms, maar dat is dan of muziek, of een bepaalde film, een bepaalde serie.
Als ik echt zielige muziek aanzet, ik ben sowieso best wel, ik jank best wel snel bij emotionele dingen in films en zo. Of jank, dan komen er gewoon tranen. Het is niet dat er een of andere emmer aan wordt gezet. Maar muziek versterkt dat zeker wel. Ja,
soms heb ik merk ook dat ik het nodig heb. Of even.
Toen ik nuchter werd, dacht ik eigenlijk ook, ik ben eigenlijk gewoon heel gevoelig. Gevoelig.
Ja, klopt.
Jezus, het is dit allemaal.
Nou, dat heb ik nog niet ontdekt bij jou, maar.
Lekker.
Ja.
Maar wat is jouw helkatalysator dan?
Oh, ik kan naar van die zielige TikTokjes zitten kijken of zo. En dan kan
die 10 euro krijgt.
Ja. maar soms zoek ik het ook op om dan gewoon even lekker.
Maar toch niet van die kattenfilmpjes, hè?
Nee, dan eerder hondenfilmpjes. Oh, ja, een hondenmens.
Ja, of zo debiel. Of een of andere, zeg maar dan een random beest dat dan ineens bevriend is met een geit met een kat. En
leren
samen een beetje. En dan dacht ik, gewoon tranen in mijn ogen. Jezus Christus. We zijn wel klaar met het leven. Ja.
Oh, mooi.
Ja.
We gaan bellen met Hilde Broekema. En zij werkt bij GGZ Interventie. En hier gaan mensen heen voor verslavingen en het volgen van het 12-stappenplan. Dat is een methode om stapsgewijs van je verslaving af te komen. En zij kan ons alle ins en outs vertellen over waarom naar alcohol grijpen zo logisch is. Hallo Hilde, wat leuk dat je even tijd neemt om met ons te bellen. En
goedemorgen.
Goedemorgen. Hey, waarom vluchten mensen naar alcohol als zijn dierbaren verliezen?
Ja, zoals ik het bekijk vanuit mijn werk, tegenkom. Hè, ik werk dan als psycholoog bij GGZ Interventie. Is dat mensen in hun jeugd vaak niet leren om te gaan met emoties. Zeker niet met heftige emoties. Die komen kijken bij verlies.
Ja.
Ja, en dan is alcohol een middel die natuurlijk meteen dempt, die meteen verlicht.
Ja, en als we het dan over verlies hebben, waar hebben we het dan precies over? Hebben we het alleen maar over verlies van een dierbare of is verlies daarin veel breder?
Als we het hebben over het thema verlies, zoals wij het hier in de behandeling ook opvatten, dan kan het met alles te maken hebben. Hè? Dat kan te maken hebben met je gezondheid, met je jeugd, met ja. Het verlies van een dierbare dus. Op je werk. Dat zijn allemaal verliezen. Maar wij werken hier ook aan dat je toch ook een vriend kwijtraakt als je besluit om te stoppen met gebruiken. Dus hè, dat is toch altijd hetgene geweest waar je altijd naartoe kon en die er altijd voor je was.
Ja, zeker. Ja, zo heb ik het zelf ook echt ervaren. Dus dat ik heb een relatie beëindigd met alcohol. Zo zie ik dat ook. Hey, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet terugvallen in een rouwproces? Wat kunnen we daar anders doen? Ik kan me voorstellen dat helemaal in het begin is het die goede vriend waar je altijd naar terug wil, automatisch, als dat automatische, de automatische handeling die er is. Hoe kan je die handelingen doorbreken? Ook als je nog niet, of misschien dat het ook niet zo heftig is dat je naar een kliniek hoeft, maar wel merkt dat je er een beetje mee worstelt?
Ja, wat ik merk is, kijk, onze behandelingen zijn gericht ook op de 12 stappen.
Ja.
En dat wat heel krachtig is aan de 12 stappen, is dat je nieuwe contacten aangaat. Dus dat je ook verbinding aangaat met mensen die heel bewust een keuze maken van ik wil niet meer dat gebruik in mijn leven. En ik wil een ander soort leven. Eigenlijk meer zingeving ook zoeken in het leven. Maar die verbinding is heel belangrijk. En als je kijkt naar verlies, voor iedereen geldt dat eigenlijk. Hè? Ook voor mensen die geen probleem hebben met alcohol of die zich de neiging hebben om zich daarin te verliezen. Dan geldt dat wat heel helend is verbinding. Dus het aangaan van contact met andere mensen en het delen van je emoties met andere mensen. En wat nog meer heel helend is, wat dus ook in die 12 stappen zit, maar wat we ook in de behandeling doen, is zingeving. Dus dat je ook wel weet hoe je verder wil. Of dat je weet van oké, dit is misschien heftig, maar misschien kan ik zelfs op de een of andere manier er nog betekenis aan geven. Of je ziet dat ook bij mensen die een kind hebben verloren, dat ze zich in gaan zetten voor organisaties, voor mensen die hun kind hebben verloren. Hè? Dus je gaat ook er iets mee doen. Dus dat zijn dingen waarvan we weten dat het helpt. Dus andere mensen en er wel iets mee doen. Dus toch een betekenis aangeven.
En zou je daarmee ook kunnen zeggen dat bijvoorbeeld, hè, dat ik nu samen met Jeroen en Sjoerd een podcast opneem bijvoorbeeld, dat ook een vorm is van zingeving aan hetgene wat wij eraan ervaren, om dat toch te delen met anderen. Dat ook al vormen zijn van zingeving. Dus het hoeft niet gelijk een hele stichting te zijn, maar het kan ook gewoon een leuke podcast zijn. Of het een goed gesprek met een vreemde. Noem maar wat.
Ja, zeker. Ja, maar blijf in contact.
Ja, precies.
Ja, en blijf er iets mee doen. Niet voor wegrennen. Hè? Want dan heb je dus dat, ja, de alcohol, dat is iets van vermijden. Dus blijf er niet voor wegrennen. Ga het aan.
Ja, precies. Hey, bij het stoppen
dat
met alcohol.
Niet alleen te doen.
Nee, precies. En bij het stoppen met alcohol is er ook iets dat je natuurlijk los moet laten. Is dit ook vergelijkbaar met rouwen? Ik denk dat binnen de Nederlandse cultuur rouwen als iets heel heftig zien. Maar is dit ook een vorm van rouwen?
Ja, tenminste zo zien wij het wel. Hè. We hebben ook zo'n opdracht die we dan doen met mensen. Dan ga je ook echt een afscheidsbrief schrijven aan je middel. Je mag echt afscheid nemen van de vriend of vriendin die er altijd voor jou is geweest. En die van alles met jou heeft meegemaakt. En bij heel veel mensen is het helaas zo dat op een gegeven moment ben jij niet meer in controle van het middel, maar het middel is in controle van jou.
Ja.
En dan wordt het tijd om afscheid te nemen. En dat is zeker, gaat dat gepaard met rouw, absoluut.
Uiteindelijk, als je wat langer, mist iemand dan op een gegeven moment nog het middel of de herinnering aan? Ik merkte bijvoorbeeld ook al met relaties dat ik me soms afvraag, ja, mis ik nou die persoon per se of hetgeen wat ik had met die persoon?
Nou ja, ik vind hersenen heel interessant. Hè, wat zit er in je hersenen, hoe werken je hersenen? En er is steeds meer erkenning voor dat als jij van gebruik naar afhankelijkheid naar verslaving gaat, dat het als het ware een ziekte is die in je hersenen zit. Het is, je kan het zelfs laten zien, hè, dus dat met hersenscans kun je laten zien Dat je hersenen niet hetzelfde reageren als iemand anders als je helemaal in gebruik zit of in je verslaving zit. Dus als je het hebt over een gemis, ja, ik denk dat er bij iedereen die heel veel heeft gebruikt, als het ware een soort landingsbaan in je hoofd ligt. Nou, als je het hebt over hoe die neurale netwerken werken, dat er een heel groot stuk gericht is op gebruik. Dus dat betekent dat het door heel veel dingen toch ook altijd opgeroepen wordt. Dus bepaalde situaties, dan moet je er toch even aan denken. En dat jouw hersenen, want wij zijn eigenlijk heel lui. Hè, mensen zijn heel lui, onze hersenen zijn heel lui. Die willen datgene doen wat het minste energie kost. Dus die zullen ook heel vaak die baan weer op willen. Nou ja, dat, als je het hebt over gemis, dat zou je kunnen omschrijven als gemis. Want ze willen die baan weer op. Ze zeggen van, oh ja, maar dit ken ik nog. Oh ja, en weet je nog toen? Dus ik denk dat als je zegt van, is het alleen maar een herinnering? Nou, ik denk dat het misschien wel wat groter is dan dat. Het is gewoon iets wat echt in je hersenen zit. Waar je mee mag leren omgaan en heel bewust van mag blijven. Ja, wil ik die kant nog weer op? Of kies ik nu heel bewust voor dat andere leven wat mij misschien meer geeft?
Ja, en is er een moment waarop dat verlies eigenlijk geen verlies meer is? Als ik naar mezelf kijk, dan merk ik nu 5,5 jaar later. Is misschien ook een beetje vragen naar bekende weg. Maar ik zie het ook niet meer echt als een gemis. Het is oké. Onze relatie is over. Dat is verdrietig geweest. Maar ik ben nu ook een nieuw leven gestart. Wat is een moment dat je dat bereikt voor mensen op het moment dat je dit traject ingaat?
Ja, ik denk dat heel individueel is.
Ja.
Ja. Ja, en ook afhankelijk van hoe je het oppakt. He, want jij vertelt heel mooi het verhaal dat jij er iets mee bent gaan doen meteen.
Ja, ja, ja.
En dat geeft natuurlijk die verwerking en dat het een plekje krijgt, dat gaat dan sneller. Mensen die er minder mee doen en die misschien ook minder leren omgaan met emoties, want jij vertelt van nou, dan neem ik heel bewust afscheid en dan voel ik dat verdriet. Nou, dat betekent dat jij dat dus dan kon. Ja, heel veel mensen kunnen dat niet. Hè. Zoek daar hulp voor als je weet dat je dat niet kan.
Ja, daar heb ik veel hulp bij gehad hoor. Laat dat voorop staan.
Ik denk dat het gepaard gaat daarmee. Hè. Hoeveel doe je ermee? Welke vaardigheden leer je aan? En dan zal het steeds meer een plekje kunnen krijgen.
Hey, mag ik je hartstikke bedanken voor dit kort gesprekje. Heel interessant. En hopelijk hebben mensen er wat aan.
Nou, hele fijne dag.
Hetzelfde. Ja, dat stoppen met drinken en het rouwen, daar kan ik me wel echt in vinden. Toen ik stopte met drinken, toen viel er echt een deel van me weg. En dan moest ik echt wel even van bijkomen. Het is wel echt een periode geweest waarbij ik echt moest rouwen voor het feit dat er een goede vriend weg was eigenlijk.
Maar ja, dat klopt ook wel. Want vorige eeuw, ergens jaren 50, 60, heeft een psychiater, Elisabeth Kübler-Ross, ik weet niet of ik haar naam goed uitspreek,
ja.
Maar die is allemaal interviews gaan afnemen met patiënten in ziekenhuizen.
Ja.
En die is gaan kijken of er dus, want ieder rouwproces is anders,
ja.
Maar die is wel in die interviews gaan kijken van wat gebeurt er nou met de omgeving van degene die aan het overlijden is of die is overleden. En die heeft uiteindelijk ook echt daar fases uit gehaald. En die fases die gaat iedereen dus wel in een bepaalde mate door. En dat zijn ontkenning, woede, onderhandeling en depressie. En dan uiteindelijk kom je bij aanvaarding. Om uiteindelijk daarmee oké te worden.
Stap 1.
Ja, en dat is dus. Maar dat is dus een beetje waar iedereen doorheen gaat. En bij de een duurt de ene fase langer dan bij de ander. En de ene gaat misschien wel een fase door en de ander weer niet. Maar uiteindelijk kun je dus eigenlijk het stoppen met alcohol ook wel echt vergelijken met rouwfases.
Ja.
En ik weet niet of jullie ook zo'n fase hebben meegemaakt. Ik denk dat iedereen sowieso de ontkenningsfase wel meemaakt.
Ja.
Ik heb geen probleem.
Nee, ik heb moeite met doseren, maar ik heb geen probleem.
Ja, dat is een beetje... Ja,
ik drink minder dan diegene, dus ik heb geen probleem.
Ja, klopt.
Nou, zeker als je aan het stoppen bent, zeg maar. Dus als je niet cold turkey stopt, maar zeker als je dan langzaam het af aan het bouwen bent. Nee, maar ik heb al iets minder gedronken. En,
precies, ja.
Dus dat is sowieso de ontkenningsfase. En dan is ook echt, daarna kan een fase zijn waarin je echt boos wordt, zeg maar, als je niet mag drinken.
Ja.
Want wie is die iemand anders om mij te verbieden om te drinken?
Maar dan zit je sowieso nog mis. Als je denkt van, ik mag nooit meer drinken, het is niet de juiste mindset.
Dus dan wordt het heel lastig.
Nou, die werkt überhaupt ook niet. Nee. Dat ook voor mij in ieder geval niet. Nee. We hebben het heel erg over verlies, als zijn het verlies van iemand. Alleen als ik ga kijken naar verlies, ik denk dat we de hele dag dingen verliezen in meer of mindere mate. En dus ook de hele dag rouwen in meer of mindere mate. Omdat rouwen is ook gewoon het accepteren van iets verliezen of iets niet gekregen hebben wat je graag
wilde.
Ja,
maar ik denk ook in dat opzicht dat we debat, zeg maar, hoe dat over alcohol gevoerd wordt met verlies. Ja. En zeker ook in de behandeling, dat verkeerd gevoerd wordt. Want je krijgt er zoveel voor terug. Laten we wel zijn. Als je stopt met drinken, en ik denk zeker dat door juist te focussen, natuurlijk, iedereen moet door bepaalde fases. Ja. Maar juist als je focust op wat je ervoor terugkrijgt, ik denk dat je dan veel meer makkelijker ook kunt stoppen. Als ik nu kijk naar mijn strijd de afgelopen 2 jaar om te stoppen met alcohol, dan net wat Jeroen zegt, in het begin begon ik met ik mag nooit meer drinken van mezelf. En dat was een stuk moeilijker dan nu ik weer gestopt ben. En tegen mezelf zeg van, kijk wat je ervoor terugkrijgt. En je hebt allemaal vrije tijd en je zit beter in je vel en je slaapt beter. Je hebt meer rust en je hebt tijd om een boek te lezen. En dus ik denk dat het zeker ook de positieve kant, dat we dat veel meer moeten benadrukken.
Maar ik denk wel dat het een ding is wat naast elkaar moet bestaan. Want ik denk wel dat je moet accepteren dat er een bepaald deel van je leven verandert. Ja. En tegelijkertijd, ja zeker, er komt heel veel moois voor in de plaats. Maar ik denk als je de eerste acceptatie niet doormaakt, dan nee, kom je nooit goed
je
toe
moet,
aan.
Je moet wel even, dat zeg ik ook altijd, nou, je moet niks. Maar in het begin echt even wel afscheid nemen van dingen. En dan langzaam zelf kijken van wat past er nog in mijn leven. In plaats van hetzelfde leven blijven leiden. Want dat werkt gewoon niet. Maar dat is meer in het algemeen. Maar ik merk wel, ik weet niet, het staat er niet bij. Maar ik dacht ik vertel ook nog wat. Anders heb ik echt niks verteld in deze podcast.
Dankjewel, dit is het einde van de podcast.
Ja, dankjewel.
Laten we op een positieve noot afsluiten.
Nee, maar met verlies. En dan is het ook relaties die niks worden. Of, en dat was vooral mijn eerste jaar. Toen was ik echt heel lang aan het daten met iemand, 6 maanden. En ik dacht echt dat dat wat zou worden. En voor mijn gevoel had ik ook een relatie. Dat had ik dus niet. Maar dat was echt een harde klap. En toen woonde ik in Valencia. En toen had ik wel zoiets van, oeh, maar dit wordt zeg maar is het echte punt. Want ik was heel erg iemand die niet bij mijn gevoel ging. Die heel erg daaromheen liep. Die inderdaad dan de fuck it button zou indrukken en helemaal naar de Gert voor zou gaan. Dus dat was voor mij wel een moment dat ik dacht van oké, en toen kon ik er wel goed mee omgaan. Het was wel heel kut, want ik was een paar dagen voordat ik 1 jaar nuchter werd.
Ja.
Stond ik daar een leuke foto te maken op het strand in Valencia. 1 jaar nuchter, nou ik kon net mijn... dat was een beetje jammer. Maar het kon er wel zijn. En dat was voor mij, toen had ik denk voor het eerst ook een moment, oké, I got this.
Ik heb naar aanleiding van deze aflevering nog best wel lang na zitten denken. Maar ik denk, weet je, uiteindelijk, net als ik zeg, ik denk dat je de hele dag door van alles verliest. Maar volgens mij zijn we namelijk, ik merk dat ik 1 groot ding ook verloren ben. Ja. En dat is de kans op een heteronormatief leven.
Oh ja, dat kan ook nog.
En dat vind ik eigenlijk ook best een verlies wat ik niet direct heb.
Zou je liever hetero zijn?
Ja, maar ook dat zie ik inmiddels als een win.
Nou, misschien ook wel. Maar het is
wel
degelijk ook een proces geweest.
Dat je allemaal volgens een hokje moet leven en die normen van al die mensen.
En al die baby showers. Oh.
Ben je 32, heb je nog geen kinderen?
Nee.
Oh, is er wat mis met jou? Of waar zijn we in godsnaam mee? Alsjeblieft niet, hè.
Maar nee, dat heb je wel even nodig gehad.
Ja, dat is echt een win-win situatie geweest.
Ja. Heb je al een vriendin? Nee. Heb je kinderen? Nee. Wil je nog wat weten? Nee. Okay. Klaar.
Nou, we moesten de aflevering met positieve noot afsluiten. Ik denk dat ze die wel gevonden hebben.
Verder heb ik niks tegen hetero's hoor. Voor
hell no, dat ik dat leven meer zou willen.
Hé hey jongens, ik heb nog een laatste vraag.
Niet bellen.
En dat, dus ik eigenlijk wel benieuwd ben naar wat je jongeren zelf zou willen meegeven over het omgaan met emoties bij verlies.
Oeh, ja, laat het erbij zijn, dat gevoel. Ga maar janken.
Jij?
Ja, tackle die shit.
Tackle die shit. Neem me zo streng. Neem me zo'n motivatie TikTok video. Tackle die shit.
Dat je zo'n bro die nog
is. Tackle die shit. Rode tackle kaars. Tackle die shit.
Dit is gewoon zo, dit is mijn inner voice. Nou,
ben jij zo hard voor jezelf? Hou je back, tackle die shit, gast.
Tackle die shit, man. Niet janken. Andor.
Eigenlijk wel.
Ja, maar ik...
Ja, wat zou jij hier...
Ja. Ah, ook wel zoiets. Nee, ik wel dat, dat het er mag zijn. En dat is denk ik hetgene waar het bij mij is misgaan. Dat het er niet mocht zijn. En ik moest grote jongen zijn. En ik moest... maar dat mag er zijn.
Ja, dat en okay. Dat is ook... Maar daar hadden we het over. Niks ten nadele van mijn ouders. Want die hebben dat blijkbaar ook niet geleerd nee, van ja, mijn precies. Ouders. Maar hoe ik met emoties moet omgaan, is mij nooit geleerd.
Nee, klopt. Nee. Maar ja, weet je, wat je zelf niet geleerd hebt, hoe kan je dat overdragen aan iemand anders? Precies. Dat is ook, ja.
Ik denk nee, dat maar dat is uiteindelijk... dus, ik verwijt hen niks.
Oh, ik heb dat heel lang wel gedaan, maar ja. Nu niet meer.
Nee, nu niet meer. Nee,
nu
nee,
snap ik. Ja. Nee. En we hebben nog een luisteraarsvraag. Wat is je mooiste nuchtere ervaring die er waarschijnlijk heel anders uit had gezien als je nog wel dronk?
Nou, mijn mooiste nuchtere ervaring is eigenlijk, dat is vorig jaar geweest, tijdens de verkiezingen.
Ja.
Toen was ik op de verkiezingsavond van een politieke partij. En toen heb ik bewust niet gedronken. En dat vond ik wel echt... Ik weet zeker dat als ik wel had gedronken, had die avond er heel anders uitgezien. En dat heeft ermee te maken dat nu voorafgaand was ik al heel erg soort van mijn dopamine en endorfine gingen all over the place. Zonder alcohol. Omdat ik dacht, ja, wat is dit voor een mooi moment en hoe waardevol is dit?
Ja.
En nou ja, ik weet zeker dat als ik me niet had voorgenomen om niet te drinken, was ik waarschijnlijk ergens verschrikkelijk lam in een hoekje. Leuke. En nu heb ik het wel echt meegemaakt. Ik herinner me dat ook de hele avond. Ik vond het superleuk.
Ja.
Ondanks de uitslag. Maar het was gewoon voor mij een hele, hele memorabele avond.
Denk je niet dat die uitslag juist ook erger was geweest als je wel had gedronken? Was het helemaal melodramatisch?
Ja, dan weet ik zeker. Ja, als ik wel had gedronken, dan was alles versterkt. En dan was ik veel meer meegegaan ook in de mood die er in de zaal hing. Terwijl voor mij was het ook gewoon een moment.
Mooie ervaring.
Een mooi moment om daar te staan.
Ja. Dat is inderdaad denk ik echt zo, dat een klap echt een stuk minder hard binnenkomt als je gewoon nuchter bent.
Ja, je kan beter relativeren gewoon. Ja. Het is ook maar...
Het is niet zo'n... Een klap in je gezicht. Meer.
Het werd gewoon een vlakke hand in plaats van een vuist. Ja. En jij, Jeroen?
Ja, moet ik weer die boot zetten? Dan moet ik weer wat anders. Ik denk weer die boot.
Ja, alleen maar die boot mee.
Of alleen maar die boot. Ik stel ook dacht veel filmpjes kijken op die boot.
Oh, wat was het mooi op die boot.
Ja, maar ja, die boot zou niet zijn als ik dronk. Dus dat is een beetje een gekke vergelijking.
Nou, die was er ook als jij dronk. Alleen
maar
dronk
dan had
je dan...
dronk op een boot staan.
Ja, precies.
Dan had jij dat niet.
Maar dat was nee, maar oké. Dus dat was wel de ervaring voor je.
Denk Pride in het algemeen dan, zonder die boot even inderdaad. Denk gedurende de jaren zeg maar dat ik nuchter ben geworden, heeft Pride sowieso een andere betekenis voor mij. Ja. Überhaupt mijn geaardheid en hoe ik daarmee omga en wat het betekent voor me. Dus dat heeft veel meer waarde voor mij dan Pride, zuipen, snuiven, grinder, ja.
Ja.
You know how it goes.
En jij, Sander?
Ja, dit is echt gigantisch cliché, maar ik kan er echt niet zoveel kiezen. Want, nou ja, weet je, tot en met het overlijden van mijn oom, waarbij ik wel gewoon een goed proces heb doorgemaakt en waar ik heel erg stil kon staan bij wat het met me deed, versus een boot waar ik op kon staan en waar ik ook van kon genieten. Toen hij helemaal voerde hij, dus toen kon ik toch niks meer doen. Dus
dat is ook mee. Oké, de boot.
Ja, hij vaart.
Het gaat goed. Iedereen is op de boot. Het gaat goed. En nu varen we.
We drijven.
En daar ging de Ben naar.
En de geluidsinstallatie.
En de geluidsinstallatie. Oké.
Maar ja, nee, maar het zijn wel echt heel veel verschillende dingen. En ik vind het echt wel moeilijk om er eentje aan te wijzen. Want het zijn wel echt zoveel verschillende dingen.
Ja.
Nou, in ieder geval bedankt voor de vraag. En dit was hem dan alweer. Over 2 weken zijn we er weer. En dan met een nieuwe gast. En wie dat is, houden we nog even geheim natuurlijk. Maar hou vooral ons Instagram @sobercast in de gaten. En heb je nou een vraag voor ons, stuur die dan vooral in. En mocht je een keer willen aanhaken bij een van onze Queer & Sober activiteiten, neem dan een kijkje op ons Instagram @queerandsoberclub. Linkjes vind je in de show notes. En bedankt voor het luisteren en tot over 2 weken.
Tot dan.
Joep, doeg.
Doeg.